We vervolgen de lezing van Gods woord in het Oude Testament. We lezen Job 38, de versen 1 tot en met 18 en de eerste drie versen van Job 39. Dus...
Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweder en zeide: wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? God nu als een man uw lendenen, zo zal ik u vragen en onderricht mij. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgen sterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten, of wie heeft de zee met deuren toegesloten toen zij uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam? Toen ik de wolk tot haar kleding stelde en de donkerheid tot haar windeldoek, toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren en zeide: tot hiertoe zult gij komen en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed uw golven. Hebt gij uw dagen de morgenstond geboden? Hebt gij de dageraad zijn plaats gewezen? Of hij, opdat hij de einden der aarde vatten zou en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden? Dat zij veranderd zou worden gelijk zegeleen, dat zij gesteld worden als een kleed, en dat van de goddelozen hun licht geweerd worden en de hoge arm worden gebroken? Zijt gij gekomen tot aan de oorsprong der zee, en hebt gij het in het onderste des afgronds gewandeld? Zijn uw poorten des doods ontdekt, en hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet. Vervolgen we bij hoofdstuk 39. Zult gij voor den oude leeuw roof jagen, of de graagheid dat jonge leeuw vervullen, als zij nederbukken in de holen en in den kuil zitten ter loering? Wie bereidt de raaf haar kost, als haar jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen omdat er geen eten is?
Tekst voor de prediking is Job 39, vers 3. Job 39, vers 3, we lezen dit vers, voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. Wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen, omdat er geen eten is? Het vers wordt verkondigd onder het thema: God verstaat het gekrijs van jonge raaf. Drie lijnen vanuit dit vers: God luistert naar hun gekrijs. God verstaat hun gekrijs. En God onderwijst ons door hun gekrijs. Dus God luistert naar hun gekrijs. God verstaat hun gekrijs. En God luistert naar hun gekrijs. Ik denk dat u met mij, gemeente, en met vele anderen ook in de achterliggende dagen genoten hebt, en vandaag nog steeds, van het rustige, prachtige najaarsweer. En als je dan op een moment door het Turkenbos loopt, of je bent gisteren op de wielen gegaan naar de Veluwe bijvoorbeeld, om daar in de natuur rond te kijken, dan zul je ongetwijfeld ook ontroerd zijn geraakt door de prachtige, mooie kleuren waarmee de Heere in de schepping zijn wijsheid en zijn almacht in stilte uitspreidt. Wat is dat indrukwekkend. We kunnen op dat moment ook genieten van het vele blad dat in dit late najaar nog steeds aan de bomen zit. Het viel me op onderweg hier naartoe, zo langs de Urkenvaart, dat aan alle eikenbomen nog heel veel blad zit. En als je dan goed kijkt, dan zie je opeens tussen die eikenbomen, ook aan de urkenvaart, een boom staan waar al het blad al vanaf is. Sommige boomsoorten hebben hun blad al vroeg laten vallen, maar de meeste proberen het nog steeds vast te houden. En zeker met de stormen die we in de achterliggende weken ook achter de rug hebben, dan kan het opeens heel snel gaan. Dan is het soms een regen van blad dat door de straten gaat en dat ophoopt op de hoeken van de straten en aan de randen van de weg. En er komt opeens, als al dat blad zo naar beneden valt, ook van alles tevoorschijn in zo'n hoge boom. Vooral de vogelnesten. Let er maar eens op. Hier op Urk, op het Witte Zand, op andere plekken. Als het blad dan valt, je kijkt dan omhoog naar zo'n kaal wordende boom, dan zie je hoog in die toppen grote vogelnesten zitten. Van eksters, kraaien en raven. Die hoog nestelen en daar in het voorjaar hun jongen groot brengen. En soms ook in het jaar daarop weer terugkeren naar het nest, als dat nog intact is gebleven, ondanks de wind, de stormen, om daar opnieuw te nesten. En vooral die eksters, ik weet niet hoe u erover denkt, die kraaien en raven, vooral die kraaien en raven, die zwarte vogels, die brutale rakkers, het zijn gewoon lelijke dieren. Geen kleur aan te bekennen. Ook nog eens een keer brutaal. Ze roven in het voorjaar nesten van andere vogels leeg, of gooien de eieren eruit. Ze zijn brutaal als het gaat om het voedsel dat ze zoeken. Ze zijn niet meer bang voor mensen. Ze pikken het voor de snavels van andere kleine vogeltjes, mussen en andere vogeltjes weg. En kijken vervolgens verwaand en brutaal om zich heen. En ze zijn ook nog eens een keer lelijk als het gaat om de zang, tenminste zang. Ik heb nog nooit een kraai of een raaf horen zingen. Van ontroering. Zang bijvoorbeeld van een merel, 's morgens vroeg, zeker in het broedseizoen. De zang van andere vogels die je verstillen kunnen maken, die maak je stil en ontroerd. En dan zie je in dat kleine diertje de grootheid van Gods schepping, van Gods hand. Je kan dat niet zeggen van een raaf. Een raaf in het land van de Bijbel. Grote zwarte vogel, groter dan de kraaien die hier op Urk rondvliegen. Tot enkele jaren geleden stond de raaf op het punt van uitsterven, maar ik heb me laten vertellen dat gelukkig deze populatie weer aan was op de Veluwe. Een zeldzame vogel in Nederland. En toch, als wij dan door het bos lopen, let u daar maar ook eens op, of op een ander gebied in Nederland waar veel vogels zijn. Ik denk even aan het achterland in Sliedrecht, de Ablasserwaard. Als we daar dan samen doorheen liepen, mijn vrouw en ik, zo langs die lange gangen van water, waar aan weerszijden die knotwilligen staan en die hoge rietkragen, we hadden geen oog voor de kraai. Maar als we daar rondliepen, dan spitsten we onze oren of we het bijzondere geluid van de snor hoorden. Zeldzaam vogeltje dat in de rietkragen woont. En het gebeurde een keer dat we het vogeltje hoorden fluiten aan de overkant van het water. En we wilden toch wel graag zien hoe dat diertje eruit zag. En toen bootsten we het geluid na op een mobiel, dat hielden we zo omhoog. En jawel hoor, dan vloog die van de overkant naar het water, naar onze richting toe, ging vlak bij ons in het riet zitten. Om antwoord te geven op dat geluid. Prachtig geluid. Daar kun je van genieten en dat heeft de Heer ook gegeven trouwens, toch? Of van zijn goedheid, van zijn almacht, van zijn wijsheid te genieten. Wat kan zo'n prachtig klein vogeltje dat 's morgens vroeg de dag begint met het zingen van God, grote schepper van hemel en aarde, je soms in één keer uit de put tillen? Stil maken. Doen opzien tot God. Maar een kraai. Waarom heeft God, en vergun me dat ik het even zeg, gemeente, ik zal straks mezelf ook corrigeren. Waarom heeft God dat lelijke dier, dat alleen maar kan krijzen, kraaien, geschapen? Nou, een van de belangrijkste redenen is misschien wel dit, dat de Heere ons door dat lelijke dier, dat alleen maar kan schreeuwen en krijzen, geestelijk onderwijs wil geven. En dat begint eigenlijk al met dat gekrijs van dat dier. Ik zei het net al, in het Oude Testament wordt op twee plaatsen aandacht gegeven voor de raaf en de kraai. Hier in Job 39 vers 3, als ook in Psalm 147. Er staat eigenlijk een soortgelijk vers als de onze van morgen. En er wordt ook gesproken over het roepen van de jonge raaf. Ik zeg het niet, gemeente, om geleerd vanmorgen te willen doen, helemaal niet, dat ben ik niet eens. Maar om u wel mee te kunnen nemen in de tekst. De taal waarin die psalm is geschreven, in het Hebreeuws, wordt er een woord gebruikt, ik zal het ook letterlijk nu zeggen, het woord kara. Roepen van een jonge raaf. Nou, kinderen, als je zo meteen uit de kerk komt, terug naar huis, het mag van mij, dan doe je het maar even een paar keer heel snel. Kra, 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 kraai. Dus wat wij gekrijs vinden, als je in het voorjaar bij die bomen staat en je ziet hoe die vogels daar aan het nestelen zijn en andere vogels wegjagen. Als je wat later in de lente onder die hoge bomen doorwandelt en je hoort in die nesten die jongen krijzen, kra. Dan roepen ze. Ze roepen tot hun ouders om eten. En het is de Heere die in Job 39 vers 3 daar de vinger bij legt. Dat doet God, hun schepper. Wij hebben daar geen aandacht voor. Hoogstens als dat geluid ons wat begint te irriteren, dan zeggen we tegen elkaar, laat die beesten nou weer stoppen met dat gekrijs. Maar het is de Heere zelf die hier in Job 39 vers 3 de vinger bijlegt bij dat nestje jonge kraaien dat krijst, schreeuwt, roept. En dat doet God trouwens ook op een bijzonder moment. Op een moment dat Job, tot hem wordt het woord hier als eerste gericht, maar achter Job, ook zijn vrienden die bij hem op bezoek zijn, niet in zijn grote villa zit, want tot voor kort was Job multimiljonair. Hij bewoonde in grote huis, had onmetelijke landerijen, ontelbare kudden, een grote overvloed aan personeel die hem moest bijstaan. Job was ook gezegend met 10 kinderen die hij samen met zijn vrouw en uit Gods hand mocht ontvangen. Maar wanneer we hier hem in Job 39 ontmoeten, dan zit Job letterlijk in zak en as, op de ashoop. Alles is hem weggenomen. En dan niet eens in de loop van de jaren, zodat iemand misschien de gelegenheid krijgt om dat mentaal en psychisch ook bij te kunnen houden. De tegenslagen die opeens het leven van Job begonnen te overschaduwen. Maar de ene onheilstijding was nog niet binnengekomen op die dag, of de andere onheilstijding kwam al binnen. In een hele korte periode is het leven van Job totaal veranderd. Van het ene uiterste rijk, gezegend, onbezorgd, een overvloed, krabt Job zichzelf met een scherpe potscherf vanwege de ondraaglijke jeuk van de melaatsheid waarmee hij wordt gepijnigd en hij zit daar in zakken als op die ashoop. En En zijn niet eens de goederen die zijn weggeroofd en de kudde. Hoe aangrijpend dat ook is, het zal je maar gebeuren dat in één dag alles van je bedrijf weg is. 'S Morgens ga je er nog naartoe. En 's avonds is alles weg. Ik heb dat zelf meegemaakt in de palingrokerij waar ik werkte in Harderwijk. 'S Middags waren we nog volop aan het werk. En in de namiddag lag alles platgebrand op de grond. Maar Job is ook vader. En heeft op één dag al zijn kinderen moeten begraven. Kinderen waar hij zielsveel van hield. Waarom hij ook voor zijn kinderen bad. Het staat aan het begin van het Bijbelboek Job, als Job doorkrijgt, dat zijn kinderen een dag met elkaar beleggen waar ze, dat kennen wij ook. En we zeggen dan vandaag dat dag een zogenaamde broers- en zussendag. Dat je samen als broers en zussen een dag doorbrengt met elkaar, zonder je ouders, zonder de aanhang, zonder de kinderen als je die mag hebben. En soms weten je ouders dat misschien niet eens, maar krijgen ze in de loop van de dag via de WhatsApp een foto van jullie binnen waar je dan samen met elkaar op staat. En als je dat als vader en als moeder overkomt, dan kun je dankbaarheid toch niet op. Omdat we weten, en dan hoeven we alleen maar hier in de Emmanuelkerk om ons heen te kijken, dat er ook in veel gezinnen veel gebrokenheid, verdeeldheid en eenzaamheid is. Maar als Job dat hoort, dat zijn kinderen bij elkaar zijn, dan is Job ook de vader die voor zijn kinderen op zijn knieën gaat. Dat deed hij natuurlijk elke dag. Maar dat moment wat dan naar hem toe komt, al zijn kinderen samen, grijpt Job aan om voor de Here te bidden, om zijn kinderen op te dragen aan Gods genadetroon. Waarom? Omdat hij van zijn kinderen houdt. En zijn kinderen hetzelfde gunt als wat hij van de Here heeft gekregen, namelijk de vrede met de Here God zelf. En als de kinderen dan weer op een dag bij elkaar zijn, worden ze in één slag weggenomen. En dan begrijp ik ook de vrouw van Job, moeder van die 10 kinderen, die bij haar man op bezoek komt. En tegen haar man zegt, zegen God, zo staat het in onze vertaling, en sterf. Dat betekent, maak een eind aan je leven en vervloek God. Want wat voor zin heeft het leven nog? En als een vrouw dan op bezoek is geweest, krijgt Job bezoek van zijn geestelijke vrienden, mannen die de Here vrezen. Die stilvallen als ze dat aangrijpende gezicht voor het eerst daar voor hun zien. Ze zien daar hun geestelijke vriend op de ashoop zitten, verslagen, verbijsterd. Maar na een paar dagen zwijgen beginnen ze te spreken. Het is een monoloog, het is eenrichtingsverkeer. Ze gaan niet met Job in gesprek. Het is ook niet zo dat ze Job op een gegeven moment tegemoet komen en hun arm om Job heen slaan zonder iets te zeggen. Alleen al het nabijheid kan soms meer zeggen dan woorden. Nee, ze gaan op zoek naar de oorzaak van al deze ingrijpende gebeurtenissen. En wij herkennen dat toch, gemeente? Als er zulke ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven plaatsvinden, dan gaan we ook denken, wat is er aan de hand? Is er misschien niet sprake van verborgen zonde? Van straf? En al zouden je vrienden dat niet vragen aan jezelf, dan kun je zelf al met die vraag worstelen, toch? Word ik niet gestraft? En in onze gedachten hebben we dan opeens allemaal herinneringen aan gebeurtenissen van vroeger die je liever voor jezelf had. Maar waarvan je misschien dan in stilte denkt, zal God mij nu gaan bezoeken van wat er toen en daar is gebeurd? De vrienden spreken Job aan en zwijgen en zitten we aan het slot van hoofdstuk 37 en dan neemt God het woord over. En voordat de Heere antwoord gaat geven op Job, neemt de Heere Job sprekend als het ware mee. En hij zegt tegen Job: Job, waar was jij toen ik het initiatief nam om de hemel en de aarde te scheppen? Waar was jij toen ik scheiding ging maken tussen die onmetelijke watermassa die toen de hele aarde bedekte en het droge tevoorschijn riep? En tegen die hoge, hoogmoedige, wilde golven de grens stelden, palen staat er dan in onze vertaling, grenzen stelden. Toen ik scheiding maakte tussen het land en tussen het water. Waar was jij toen, Job? Waar was jij toen ik de grendels onder de aarde opende en de sluizen opende, zodat het water omhoog borrelde? Stond jij daar ook bij die sluis? Job, ik neem je niet alleen mee tot aan de diepste diepte van de aarde, ik neem je ook mee tot in de hoge hemelen. Waar was jij toen ik met mijn vingertoppen de sterren, de planeten, het ganse universum voor mijn aangezicht openlegde en alles een plaats wees? Was jij daarbij? Stond jij tussen de morgensterren, de goden, zonen te zingen toen ik de sterren tevoorschijn riep op de derde dag? Job, heb jij ook wel een keer achter de deuren van de grens tussen leven en dood gekeken? Ben je afgedaald in het dodenrijk? En kon je toen je terugkwam vertellen wat daar gebeurt? Maar Job, en nu zitten we aan het begin van ons hoofdstuk, hoofdstuk 39, ik neem je ook even mee over het land. Als je daar die grote, sterke, machtige leeuw hoort brullen, loop jij dan rustig, onbevreesd naar hem toe om hem vlees te geven? En als die jonge leeuw in een hinderlaag ligt, zich kromt om zijn prooi te bespringen, ben jij degene die die jonge leeuw dan voedsel geeft? En kijk eens over de rand van dat nestje, Job. Zie jij daar die jonge raven? Die krijzen, laten we dat vers even lezen, gemeente. Die krijzen, die schreeuwen tot God. Waarom? Als vader en moederraaf uitzwermt op zoek naar eten. Maar er is er wel iets aan de hand, gemeente, met deze vraag. Want deze jonge diertjes, als ze krijzen om zoek, om voedsel, dan maakt de Heere in het stellen van deze vraag duidelijk dat er sprake is van grote nood. Dat hoe die oude raven ook op zoek zijn naar voedsel over deze wereld, ze iedere keer weer opnieuw met een lege snavel terugkeren naar het nest, omdat ze geen voedsel kunnen vinden. Waardoor die jongen nog harder beginnen te krijzen, te schreeuwen, om die ouders aan te sporen, om eten te zoeken. En het is trouwens ook niet toevallig dat de Heer het voorbeeld van een raaf neemt en niet van een merel of van een reiger of van een arend. Maar met die raaf is toch wat aan de hand. Waarom stuurde Noach als eerste, toen de ark begon vast te liggen op die hoge bergtop, een raaf naar buiten? Omdat Noach het wist van alle diersoorten die de Heere heeft geschapen, is de raaf een van de eerste vogels die altijd wel ergens wat eetbaars vindt. Niet voor niets is dat een van de zogenaamde vuilnisdiensten in Gods schepping. En let er maar eens op als je langs de weg een aas ziet liggen. Welke vogel zie je daar bijna altijd bij? Inderdaad, die zwarte vogel. Die kraai, raaf, aaseters. Wat andere dieren misschien al laten liggen omdat het vlees zo aan het rotten is, pikt een aas op, pikt een raaf op en neemt het mee. Maar, zegt de Heere in Job 39, vers 3, zelfs voor een raaf is er geen eten. Luister maar naar het gekrijs van die jongen. Die roepen, zo staat het tenminste, kijkt u met me mee, gemeente, daar staat, die roepen niet tot hun vader en moeder, maar tot God. Daar moet u niet overheen lezen. Als ik onder die boom doorloop en ik hoor dat gekrijs, dan filter ik dat of weg, ik wil het niet horen, of ik vind daar wat van. En ik vind het lelijk. Maar als God dat gekrijs hoort, van die jonge diertjes die tevergeefs schreeuwen om voedsel, dan raakt dat zijn hart. Omdat hij de schepper ook van de raaf is. En hoe komt het dat een raaf tevergeefs op zoek is naar voedsel, terwijl de raaf samen met al die andere dierensoorten door God was geschapen om zijn lof te verkondigen? De Heere groot te maken? En leefde in een wereld, in een schepping waar alles in overvloed voorhanden is? Heeft dat schreeuwen, dat gekrijs van de jonge dieren niet alles te maken met de gevolgen van de koning van de schepping, de onderkoning van de schepping, met de gevolgen van uw en mijn keus? Zijn wij er niet verantwoordelijk voor dat sinds onze val in Adam de zonde zijn intrede heeft genomen in de schepping en verwoestende sporen trekt tot in de vogelnesten toe? En dat God daarom, als hij die jongen hoort roepen, het zuchten van de schepping hoort. Die roept tot God om verlossing. Het eerste wat we vanmorgen dus met elkaar moeten vaststellen is dat wat ik, en dan zal ik het daarna niet meer zeggen, voor een lelijk geschreeuw hou, voor God het zuchten van de schepping om verlossing is. En dat daarom dat jonge diertje dat in zijn angst, in zijn doodsnood schreeuwt tot God zijn schepper. Maar in dat geschreeuw een spiegel voorhoudt. Zo hoort het niet te zijn. En dat terwijl ik misschien mijn vingers in de oren stop, God zijn oor neigt. En over dat nestje heen buigt. En luistert. Want de Heer, en dan maken we de stap naar het tweede punt, gemeente, hoort iets heel anders. Ik wil dit vers even letterlijk met u lezen. Kijkt u even met me mee naar vers 3. Daar staat, wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God schreeuwen. En dan staat er, ik doe dat nog één keer, en nogmaals niet om geleerd te doen, maar om u mee te nemen in de tekst. Dan staat er voor schreeuwen een ander woord. Geen kara, kra, zoals Psalm 147. Maar ik lees het letterlijk. Wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God? Yasha, Yasha, Jesaja, Joshua, Josia, Jezus. Als die jonge dieren tot God om verlossing roep. Om Yasha. Dat is dus geen geschreeuw, gemeente. Nee, bij Kara kunnen we nog zeggen kra. Maar hier in Job 39, vers 3 zeggen we het heel stilletjes en voorzichtig. Yasha. Jezus. Zaligmaker. Zaligheid. Als de jonge diertjes tot God om verlossing roepen. God hoort geen gekrijs. God hoort het gebed. Zelfs dat onooglijk gekrijs verstaart de Heere. En dat moet voor Job gemeente in de eerste plaats, maar in Job misschien ook voor verschillende mensen onder ons. Ik hoop dat u zich herkent in wat nu vanuit de tekst naar u en mij toe gaat komen. Ook een geweldige troost. Want verplaatst u even, voor zover wij dat kunnen, in de situatie van Job. Alles weg. Je gezin weg. Je vrienden die je beschuldigen van heimelijke zonde. Job, je hebt wat te verbergen voor God, of niet soms? Anders was dit onheil nooit op jouw pad gekomen. Je vrouw die met haar verdriet en met haar verslagenheid bij je komt en je de laatste hoop op God wil ontnemen. Vervloek God en sterf, Job. Wat heeft het leven nog voor zin? En als dit nou de Heer is die je gediend hebt, nou kijk eens wat er van terecht is gekomen. Nou, wat kan een mens dan in zo'n situatie nog zeggen? Dan stond je voor die tijd bekend als een man of een vrouw met de gave van het gebed. Maar als dit in één keer allemaal op je pad komt, wat kun je dan nog uitbrengen? Hier verbleken toch alle mooie gebeden. Hier verbrokkelen toch alle prachtige verwoordingen in de gebeden. Hier blijft alleen maar over een zucht, een snik, een schreeuw, een oogopslag tot God. En als je dat mag herkennen vanuit je eigen leven, dat er soms in een bepaalde situatie in je leven niets meer overblijft dan alleen maar een schreeuw, een oogopslag. O God, of wanneer je soms zo verward bent in je hart door de onrust die op dat moment de overhand heeft gekregen, door alles wat er gebeurd is, misschien in je eigen leven, in je gezin, of vanwege de aanvechtingen die bijna altijd direct ook daarbovenop gaan springen, vestig jij nog je hoop op God? Kijk eens wat er is gebeurd. Is dit nou jouw God? Dan begrijpt u ook net zo goed als ik dat er soms momenten kunnen zijn in je leven dat je eigenlijk niet eens meer de moed hebt om te bidden. En wat moet je nog bidden? Hoort God wel? En als God hoort, dan slaat hij op dit moment alleen. Dan zijn je gedachten verward, je kan niet goed uit je woorden komen. Je houdt soms niets meer over dan alleen maar een schreeuw naar God. Heere, help! En als je dat dan geschreeuwd hebt, dan hoor je dat stemmetje. Is dat nou bidden? Nou, jij zal wel de laatste zijn die naar God nog naar wil luisteren. En u zegt de Heere in Job 39, vers 3. Wat de doorsnee wandelaar op Urk en in Woudenberg voor gekrijs houdt als ze onder die hoge bomen doorlopen en dat gekrijs van de jonge raven horen, dat versta ik als een gebed. Wat u misschien voor uzelf nog niet eens voor een gebed kan houden. Daarvan zegt de Heere vanmorgen in dat geschreeuw, in die zucht, in die oogopslag, in die snik, hoor ik, Yasha, o God, verlos me. Dit is de Heere gebed. Gij hoort het gebed, zegt Psalm 65. Tot u zal alle vlees naderen. In de jonge raven die daar schreeuwen tot de Heere, hoort de Heere niet alleen het gebed van de schepping die zucht om verlossing. Maar wil de Heere juist dat gekrijs van die jonge diertjes gebruiken om duidelijk te maken dat God er dwars doorheen luistert? Ik hoor geen gekrijs, zegt de Heere tegen Job. Ik hoor het gebed. En let u er dan ook even op waarom de Heere uitgerekend dit vogelsoort als voorbeeld stelt. De raaf, een van de onreine dieren in het Oude Testament. Die lange rij met dierennamen die je in het Oude Testament op twee plaatsen vindt, namelijk in Leviticus 11 vers 15 en Deuteronomium 14 vers 14, lees je opeens ook de raaf, een onrein dier, waarvan de Heere dus tegen het Joodse volk toen en ook nu heeft gezegd, dat mag niet op tafel worden geserveerd. Ze zijn van mij, ze horen binnen de schepping thuis, maar ze behoren tot de onreine dieren. Waarom? Wel, die raven en kraaien, dat zijn aaseters. Die zijn voortdurend in contact met de dood, met het vergankelijk. Daar moet je van afblijven. En uitgerekend een van die onreine dieren gebruikt de Heere hier vanmorgen om aan Job en in Job aan ons geestelijk onderwijs te geven. En dan zeg ik, gemeente, wat zien we hier dan opeens een hele tere pastorale lijn in het Oude Testament oplicht. Want wat is Job op dit moment? Melaats. Onrein. Zijn vrienden houden afstand. Zijn vrouw blijft voor hem staan. Maar onrein in het Oude Testament, dat betekent voor alles ook dat je buiten de gemeenschap met de Heere staat. Dat je niet samen mag komen met de gemeente om met jong en oud de naam van de Heere in het gebed aan te roepen. Je bent verstoot. En in het Oude Testament doemt al meteen al snel de lijn op dat achter de melaatsheid ongetwijfeld een verborgen zondeschuil gaat. Wat dat betreft begrijp ik ergens de vrienden van Job ook, die Job beschuldigen van heimelijke zonden die hij voor zichzelf houdt, of nooit heeft uitgesproken en ook niet beleden heeft naar de Heer. Het zal je maar gezegd worden. Job, we begrijpen het waarom jij melaats bent. Want je hebt ongetwijfeld iets te verbergen voor God en nu komt dat openbaar. Dan als je al zo gehavend bent, aangegrepen bent door die tegenslag, waar haal je dan de kracht, de hoop, de moed, het vertrouwen vandaan om als een onreine op de puinhopen van je leven je knieën te buigen en je hart uit te storten voor God? Je staat toch overal buiten, of niet soms? Mag ik dat zo eens in mijn onbevangenheid vanmiddag, vanmorgen hier ook in de Emmanuelkerk neerleggen? Gewoon maar heel eenvoudig die vraag. Heb jij ook wel eens een keer op die plaats geknield? Dat je er buiten staat. Dat bidden en gebedsverhoring niet een optelsom is, maar een wonder. Dat als God hoort, het genade is. Dat het vanzelfsprekend is wanneer de Heer het gebed van mensen om je heen hoort, omdat je die hoger bent gaan achten dan jezelf. Omdat jij beleeft en beleidt tegenover de Heere. Heer, ik heb elk recht verspeeld. Ik sta er buiten. En dat God vanmorgen dan onder de verkondiging van het woord tegen je zegt. Het is niet toevallig dat ik het voorbeeld van die raaf gebruik. Mijn lieve vriend of vriendin. Maar in dit onreine dier kom ik bij je staan op de puinhopen van het leven. En zoals ik over de rand van dat nestje kijk en daar die jonge raven hoor bidden tot mij. Zo neig ik vanmorgen het oor om over jouw leven heen te buigen. En ik hoor in je leven dat zucht. Ja. Gena. Verlossing. Zaligheid, zaligmaker, Jezus. Wat een wijsheid van de Heer, gemeente. En als u opeens de andere kant van dat onderscheid tussen rein en onrein. God gebruikt het voorbeeld van een onrein dier om naast Job, die melaats en onrein is, te kunnen gaan staan. En vanmorgen trek ik die lijn vanuit de verkondiging door naar u of naar jou. God gebruikt dit onreine dier om te kunnen staan naast iemand die zichzelf erbuiten plaatst. Hunkert naar God, maar voor zijn gevoel alles tegen heeft. Zelfs God. Maar de Heere hoort. En let u er dan ook even op de manier, gemeente, maak u ook de stap naar het derde punt. We zitten ondertussen eigenlijk al in het geestelijk onderwijs dat deze tekst geeft. Hoe de Heere dat hier formuleert. Kijkt u met me mee, er staat in vers 3. Wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God om verlossing roepen? Zo moeten we de vers letterlijk vertalen. Als zij dwalen omdat er geen eten is en dan staat er geen uitroepteken. Nee, dan staat er een vraagteken. En dat is geen open vraag. We laten het maar open liggen of die vraag beantwoord wordt. Kan de Heere dat beantwoorden? Wil de Heere dat eigenlijk wel beantwoorden? Nee, het is een retorische vraag. Dat wil zeggen een vraag waarin het antwoord al ligt in opgesloten. Met die vraag dringt de Heere zich op aan Job. Job, wie? Zodat Job niets anders meer kan en dan moet zeggen. Ja, maar Heere, dat is voor mij geen vraag. Dat bent u. U alleen. U hoort in dat gekrijs dat gebed. U verstaat dat woord Yahshua, verlossing. En u kan en wil verlossen. Want het antwoord op deze vraag, gemeente, wordt toch ook gegeven door hem die onder ons is geweest. Die net als ieder die de Heere vreest met twee boeken in zijn hand door het leven loopt. Het boek van Gods woord en het boek van Gods schepping. Ik kan me niet voorstellen dat wanneer je de Heere mag kennen, dat je dan niet met andere ogen om je heen gaat kijken in de natuur. Omdat je door de bril van de schrift oog gaat krijgen voor de grootsheid, almacht en majesteit van God. Ook nu in deze tijd van het jaar. Maar is hij ons daar ook niet in voorgegaan, gemeente, die op een gegeven moment tegen zijn discipelen zei, die met een gezicht vol zorg, met een hart vol angst en onrust zeiden, kijk eens om je heen. Laten we even stilstaan. Zie je daar dat vogelnestje? Hoe die jongen ervan uitgaan dat hun ouders eten vinden. En let eens op die ouders, waar beginnen ze de dag mee? Nou, als ze hun ogen 's morgens open doen bij de eerste licht van de opkomende zon, dan gaan die ouders niet heel snel uitvliegen. Nee, dan heb je dat wel eens gezien. Dan gaat zijn ouder eerst staan kop omhoog, snavel open, om God te danken. Dat is een keer op een ochtendgemeente, we kennen elkaar een klein beetje, dat ik 's morgens vroeg in Sliedrecht, overmand door alle zorgen, heel vroeg wakker was voor de wekker. En ik had het niet zo breed. En net buiten dat slaapkamerraam komt er een merel op het tak zitten, die begon te zingen. En terwijl je ontroerd ligt te luisteren in je bed, krijg je op dat moment zo'n ongenadig hard pak slaag. Dat vogeltje begint in al zijn onbevangenheid eerst God te loven. En gaat daarna zorg. Het veronderstelt dat de Heere die in die dag helpt. Nou, dat zij de zalig maken, toch? Wat zijt gij bezorgd? Voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Aanschouw de vogelen van de hemel. De bloemen op het veld. Planten de bomen. Ze leven, ze groeien, ze bloeien. Tot Gods eer. Er ligt er nog een laatste lijn vanmorgen in de tekst. Het is niet alleen de zaligmaker die vanmorgen dat woord zo spreekt. Maar dan tegelijkertijd ook een vergelijking maakt door tegen zijn discipelen te zeggen, als God nu let op die kleine dieren. Als God zelfs zorgt voor de mus op de rand van een dakgoot. Hoeveel te meer gaat gij hen niet te boven, gij klein gelovig. Want als hij die vergelijking maakt, de zaligmaker, door mij te plaatsen voor dat kleine diertje vanmorgen in Job 39, mij mee laat luisteren en buigen over de rand van dat nest, waar de jongens schreeuwen en bidden tot God, dan is het alsof de Heere wil zeggen, met die grote hand waarmee ik het universum vorm gaf, hemel en aard. Met die machtige hand waarmee ik de golven tegenhoud. Met diezelfde almacht buig ik over zo'n klein diertje heen. Om te verlossen. Hoeveel te meer gaat gij hen niet te boven, gij klein gelovige. Ja, Heere, dan voel ik me klein. Nog kleiner dan een jonge raaf, toch? Zo'n diertje kan niet geloven. Zo'n diertje kan ook niet ongeloven. Zo'n diertje is geschapen om te bidden. Wat voel ik me dan klein worden onder in je hoge boom? Maar wat wil dat kleine diertje mij dan meenemen? Weghalen uit mijn zorg. En me plaatsen voor God. Door hem na te bidden. Yasha. Verlos mij toch, o God, om Jezus wil. Amen.